wil graag met jullie nadenken over het thema een kerk vol hoop. Vorige keer hebben we gesproken over de liefde als het centrum van ons geloof. Het centrum van ons kerk zijn. En Paulus zegt geloof, hoop en liefde. De meeste van deze is de liefde. Maar ik wil vandaag graag nadenken over een kerk vol hoop. En over 2 weken, als we opnieuw een bezinningsdienst met elkaar hebben, over een kerk vol geloof. En ik blijf vandaag nog een beetje bij Pasen hangen. Ik weet dat Sjoerd dat vorige week ook gedaan heeft. Maar het is ook het mooiste feest wat mij betreft. Het mooiste christelijke feest om samen te vieren. En het zegt juist zoveel over dat we kerk vol hoop mogen zijn. En ik wil daarom graag met jullie lezen uit 1 Korinthe 15. Waar Paulus spreekt over de opstanding van de doden. Zoals dat er later boven is gezet. Broeders en zusters. Ik herinner u aan het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook hebt aangenomen, dat uw fundament is en uw redding, als u tenminste vasthoudt aan de boodschap die ik u verkondigd heb. Anders bent u tevergeefs tot geloof gekomen. Het belangrijkste dat ik heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen, dat Christus voor onze zonden is gestorven, zoals in de schriften staat, dat hij is begraven en op de derde dag is opgewekt, zoals in de schriften staat. En dat hij is verschenen aan Kefas, Petrus, en vervolgens aan de 12 leerlingen. Daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broeders en zusters tegelijk, van wie er enkelen gestorven zijn, maar de meeste nu nog leven. Dat geldt niet voor nu hoor, dat gold voor toen Paulus het schreef. Anders zou u misschien om u heen kijken, wie zijn dat? Vervolgens is hij aan Jacobus verschenen en daarna aan alle apostelen. Pas op het laatst is hij ook aan mij verschenen, aan het misbaksel dat ik was. Want ik ben de minste van de apostelen. Ik ben de naam apostel niet waard, omdat ik Gods gemeente heb vervolgd. Alleen dankzij zijn genade ben ik wat ik ben. En zijn genade is bij mij niet zonder uitwerking gebleven. Integendeel, ik heb harder gezwoegd dan alle andere apostelen. Niet op eigen kracht, maar dankzij Gods genade. Hoe dan ook, of zij het nu zijn of ik, wij verkondigen allemaal dezelfde boodschap. En door die boodschap bent u tot geloof gekomen. Maar wanneer nu over Christus wordt verkondigd dat hij uit de dood is opgewekt, hoe kunnen sommigen van u dan zeggen dat de doden niet zullen opstaan? Ga nu heel concreet in op iets wat speelde in de gemeente in Korinthe, dat mensen zeiden, nee, de opstanding van de doden, dat is niet waar. En Paulus zegt dan, als de doden niet opstaan, is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, is onze verkondiging zonder inhoud en uw geloof zinloos. Dan blijkt dat wij als getuigen van God over hem hebben gelogen, omdat we verklaard hebben dat hij Christus heeft opgewekt. Want als er geen doden worden opgewekt, dan kan hij dat niet hebben gedaan. Wanneer de doden niet worden opgewekt, is ook Christus niet opgewekt. Maar als Christus niet is opgewekt, is uw geloof nutteloos. Bent u nog een gevangene van uw zonden en worden de doden die Christus toebehoren niet gered? Als wij alleen voor dit leven op Christus hopen, zijn wij de beklagenswaardigste mensen die er zijn. Dan heeft het allemaal niet zoveel nut, zegt Paulus. En hij schrijft dit als Goede Vrijdag en Pasen alweer een poosje achter de rug is voor de mensen die daarbij waren. Maar de boodschap is, het is Goede Vrijdag geweest, lieve mensen, en alles is veranderd. De aarde heeft haar schepper gedood. En de kosmos heeft de adem ingehouden. 3 uren lang, op die huiveringwekkende dag, ging het licht letterlijk uit. Maar de stervende man aan het kruis roept, het is volbracht. Zijn missie is ten einde. Hij heeft in zijn dood God tot koning gekroond. De macht van het kwaad is gebroken. Zoals later een van zijn volgelingen zal schrijven, de Zoon des Mensen is dan ook gekomen om de werken van de duivel teniet te doen. En ook dat hebben we gevierd op Goede Vrijdag. In onze gemeente in Apeldoorn ging een van onze gemeenteleden voor. En er stond een mooi kruis, net zoals hier. En iemand had daar een rood doek symbolisch over gedrapeerd als teken van het bloed van onze Heer. En ze zei, dan sta ik bij het kruis. En dan denk ik, raakt het mij nog wat Jezus daar voor mij gedaan heeft? Raakt het mij nog echt? Oh, ze zei, in mijn hoofd kan ik alle redenen bedenken waarom Jezus aan het kruis is gestorven. Maar raakt het me ook nog hier in mijn hart? Komt het nog dicht bij mij? En toen vertelde ze het verhaal van een retraite waar ze naartoe was geweest. En waar ze met God de diepte van haar leven in wilde. In dat dal waar allerlei brokstukken uit haar leven nog lagen. En ze zei, het werd eigenlijk in het begin een teleurstelling. Want het was net alsof God mij even op een soort pauzebankje zette. En zei, laat mij maar. Je hoeft niet met mij door die diepte, ik ga wel. En op de laatste dag nodigde Jezus haar uit. Zij zullen we de dal dus ingaan. En dat zijn geen woordelijke woorden die ze hoorden. Maar de indrukken die je kunt hebben als je tijd neemt om stil bij God te zijn. En ze zei, ik liep door dat dal en daar lagen die brokstukken van mijn leven. En wat ik zag, was alleen maar mooie kleuren. Daar waar ik donkerheid en somberheid en zwart vermoedde, in de brokstukken van mijn leven, daar waren alleen maar mooie kleuren. Want het gif was eruit. En ze zei, als ik daarover nadenk op Goede Vrijdag, dan raakt het mijn hart opnieuw. God haalt het gif uit mijn leven. Het gif van zonde, het gif van de dood, het gif van alle ellende, het gif van het kapotmaken van dat wat God zo goed had gemaakt. Dat was zijn missie, dat was Jezus' missie. Het koninkrijk van God vestigen op aarde. Duisternis, zonde en dood hebben niet langer het laatste woord. Jezus haalt het leven tevoorschijn. In alle geuren en kleuren zoals zijn Vader het bedoeld heeft. En vanaf nu kan alles meewerken ten goede. Omdat het gif eruit is. En Jezus doet het. Door zijn ultieme liefde te laten triomferen over het kwaad. De weg naar God ligt open. De weg naar God ligt open helemaal, wagenwijd. De weg naar God ligt open, altijd, geen moment uitgezonderd. De weg naar God ligt open voor iedereen die wil gaan. De weg naar God ligt open voor elke dag van ons aardse bestaan. En je ziet die overwinning die God bekrachtigt op de paasmorgen met de opstanding in het hele optreden van Jezus in zijn leven doorschemeren. Hij bekijkt de wereld op elk moment met de ingehouden liefde van de schepper. En hij is zelf de schepper. Hij is niet de woordvoerder van de schepper. Hij is niet de vertegenwoordiger of de ambassadeur. Hij is de schepper zelf. Ook in wat hij zegt. En hij zegt revolutionaire dingen. Hij zegt, doe alsof je niet bang te zijn, hoeft te zijn voor de consequenties. Leef vrij. Doe alsof niets van wat je weggeeft je ooit armer zou maken. Want je zult nooit gebrek hebben aan iets wat je weggeeft. Doe alsof deze ene dag je hele leven is. En alsof je niets hoeft te bewaren, te plannen, of te organiseren of veilig te stellen voor morgen. Leef vandaag. Probeer je leven niet angstig in de greep te houden. Ontspan je greep op de dingen. Laat los en wees zelf de plek waar geweld en vijandschap eindigt. Omdat het gif eruit is. God wil onze voorzichtige deugdzaamheid niet. Hij wil onze roekeloze gulheid. Hij gelooft, Jezus, in het goede leven. En hij gelooft ook in het kwaad dat het bedreigt. Steeds als iemand hem iets vraagt over de wet, dan verhoogt hij de inzet. Dan legt hij de lat nog hoger. Woede, zegt hij, is net zo slecht als moord, want in je woede heb je al moord gepleegd. Begeerte naar een ander dan je eigen partner is al overspel. En daarmee laat hij zien dat ons innerlijke denken, ons innerlijk overwegen, voor God even zwaar weegt. En misschien wel zwaarder als ons uiterlijk handelen. Zijn boodschap is dus, er is radicale verandering nodig. Net zo ingrijpend als het verbranden van het kaf na de oogst van het koren. Want het gif moet eruit. En ondertussen wijst hij niets en niemand af. Maar hij is ook voor niets en niemand een duwtje. Hij haalt voor niemand zijn neus op. Maar laat zich niet heel erg tactisch uit over zelf ingenomen gedrag. Tegen mensen die denken dat ze het zo goed weten en van zichzelf goed denken, zegt hij, jullie zijn wit gepleisterde graven. Van buiten lijkt het allemaal mooi, maar binnen kruipen de maden. En hij beukt in op schijnheilige tegenspraak tussen mooie woorden en feitelijk gedrag. De wet is niet genoeg, zegt hij. Die was noodzakelijk misschien, maar niet genoeg. Want volgens de wet moet iedereen krijgen wat hij verdient. Maar God weet al lang wat wij verdienen. Hij wil dat we meer krijgen dan dat. Hij wil ons vooral genade geven. Hij wil dat verdienen wordt overspoeld door onvoorwaardelijke liefde. Voor trouw zijn aan God is wetsgetrouwheid niet genoeg. Nee, je moet worden zoals Hij. Je moet denken, leren denken zoals Hij. Je moet leren doen zoals Hij. Maar Hij wacht niet tot wij zover zijn. Hij komt naar ons toe om het werk dat de wet begonnen is af te maken. Het gif van zelfvoldaanheid moet eruit, zodat we ontvankelijk worden voor zijn liefde, voor zijn genade, voor zijn veranderende opstandingskracht. En diezelfde boodschap laat hij niet alleen zien en verkondigt hij niet alleen maar en spreekt hij niet in de levens van mensen. Hij vertelt het ook in zijn verhalen. Eén schaap, 99 anderen, maar die ene is kwijt. En hij laat de 99 in de steek. Niet heel erg verantwoord, zou je zeggen. Maar zo is God blijkbaar. Als hij op zoek is naar ons. Als hij op zoek is naar jou en naar mij. Verliezen en terugvinden lijkt alles waar hij om geeft. Wat verloren is, moet weer gevonden worden. Wat gebroken is, moet weer gerepareerd worden. En daarom ziet hij iedereen persoonlijk aan. Met een merkwaardige voorkeur schijnt het voor degenen die anders zijn, voor degenen die uitgesloten worden door degenen die gemangeld zijn door samenleving of religie. En hij weigert te geloven dat er geen hoop is voor wie dan ook. En zo herschept hij het leven zoals de liefde het wil zien. En er gebeuren onmogelijke dingen. Blinde ogen kunnen weer zien. Dode zenuwcellen worden weer aangesloten. Benen strekken zich. Infecties verdwijnen. En geplaagde gedachten komen tot rust. Het zijn allemaal spoortjes van het koninkrijk. Dat hij is komen brengen. Het koninkrijk van God. Spoortjes van het goede, overvloedige leven. Waarvoor hij kwam om dat ons te geven. Spoortjes van het opstandingsleven. Het gif is eruit. Nu al. En we zien dat vaak beperkt en in gebrokenheid. En aan deze kant van de eeuwigheid zal dat altijd zo blijven. Maar ooit zullen we zien totaal wat dat betekent. Dat het gif er voorgoed is uitgehaald door Goede Vrijdag. Maar wat Jezus vooral wil, is dat hij ons hart wil genezen. En dan bedoelt hij niet die kloppende spier in onze borstkas, maar het hart als het centrum van onze leven. En daarvoor zijn offers niet genoeg. Een paar duiven kunnen tijdelijk vergeving schenken, maar ze lossen het probleem niet op. Ze lossen het probleem niet op. Want de neiging om dingen kapot te maken, de neiging om dingen te verkloten in ons leven, zit zo diep. Maar hij kan het veranderen. Hij kan het gif eruit halen. Maar niet zonder dat het kwaad ultiem geconfronteerd wordt, uitgeput wordt en ontmaskerd wordt. Dat is de reden waarom hij naar Jeruzalem reist. Daarom laat hij zich vernederen tot een ding, een voorwerp waarmee je kunt doen wat je wilt. Jezus wordt afval, Jezus wordt ziekte, Jezus wordt misdaad, Jezus wordt chaos, Jezus wordt duisternis, Jezus wordt vernedering, Jezus wordt een grap voor de mensen, onder de ontembare dwang van mensen om zichzelf te rechtvaardigen. En hij keert zijn kapotte gezicht naar de mensheid. Hij keert zijn kapotte gezicht naar jou en naar mij. En hij aanvaardt alles wat wij hem toewerpen. Zijn hart staat open voor die kolkende vloed van wreedheden, mislukkingen, geheimen, schuld, zonde, pijn en schaamte. En hij zegt: met uitgestrekte armen, laat mij het dragen. Laat mij de schuldige zijn. Want ik ben ruim van hart. Ik ben niet wat ze zeggen. Ik ben niet jullie koning of rechter. Ik ben de vader die verlangt naar elk van zijn kinderen. Ik ben de vriend die je nooit zal verlaten. Ik ben het licht achter de duisternis. Ik ben de geest van liefde, zelfs in de martelkamers van deze wereld. Ik ben verandering en hoop. Ik ben het louterende vuur. Ik ben de deur waar jij dacht dat er alleen maar een muur was. Ik ben wat er komt na dat wat je verdient. Ik ben de aarde die de bloedvlekken opdringt. Ik ben de gave zonder kosten. Ik ben. En hij geneest de harten van mensen die zich aan hem willen toevertrouwen. Haalt alle gif eruit en hij verkondigt het zelfs tot in het dodenrijk. De wereld is stil, maar Gods rijk wordt zelfs in het dodenrijk verkondigd. En dan bevestigt zijn vader hem. Zegt: kijk, dit is het. Dit is het waar ik naar verlang. Dit is het wat ik al die eeuwen heb gezocht. Het leven wint. Het gif is eruit. De dood is overwonnen. Mijn zoon leeft en jij mag leven met hem. En dus ja, er is een kerk vol hoop in deze wereld. Voor ieder mens, voor jou, voor mij. Er is hoop voor Paulus, het misbaksel van alle apostelen, zegt hij zelf, omdat hij de gemeente vervolgde. Er is hoop voor onze broers en zussen op Sri Lanka, die vandaag misschien met angst in het hart weer een kerk opzoeken. Er is hoop omdat geweld nooit meer het laatste woord zal hebben. Er is hoop in de spreekkamers van specialisten die je een slechte boodschap geven, omdat je weet dat de dood niet het laatste woord heeft. Er is hoop voor partners die hun man, hun vrouw naar een gesloten afdeling hebben moeten brengen omdat het hoofd niet meer wil. Omdat niets, zelfs die man of de vrouw, in die diepe dementie kan scheiden van de liefde van Christus. Dat is de hoop die we hebben. Dat is de hoop die we mogen leven. Ja, we zuchten. We zuchten met de schepping mee, zegt Paulus in de Romeinenbrief. Maar ons zuchten heeft niet het laatste woord. God overtroeft alles wat jou kan overkomen, wat ieder mens kan overkomen. Daarom hebben we zo'n fantastische boodschap voor deze wereld. Maar zoveel hopeloosheid, zoveel wanhoop, zoveel pijn, zoveel verdriet, zoveel ellende, zoveel geweld heerst. Wij zeggen ja. En we voelen het mee. En dan horen wij nog bij de bevoorrechte deel van deze wereldbevolking die de ergste dingen niet eens meemaakt. Ja, we zuchten. Als we horen van een baby in Albanië die na een maand nog maar 300 gram groter is, gegroeid is, omdat het alleen maar water heeft en er geen melkpoeder voorhanden is. Ja, we zuchten. Als we alle ellende zien. Maar ons zuchten heeft niet het laatste woord. God overtroeft alles. En ondertussen, midden in alles wat ons kan overkomen, kan niets, zelfs ziekte, zelfs dood niet, ons scheiden van deze onoverwinnelijke liefde. En als we dus gemeente willen zijn, met God centraal in ons midden en elkaar ziend, dan zien we in gezichten vol van hoop. En als we vanuit hier de wereld weer ingaan, dan kijken we mensen aan met gezichten waar de hoop van afspat. Ja maar, er is altijd een ja maar, midden onder alles. Het is Pasen geweest. Jezus leeft en ik met hem. Jezus, overwinnaar. En daarom hoop voor jou. Voor mij. Daaraan mag je je gewonnen geven. Amen. Ga zingen.